Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert.
Wat kunnen we leren van het gesprek met Jonathan Jukema vorige week? Soms, en dit was er één van, begint een gesprek met een praktisch vraagstuk en eindigt het bij karakter. Bij Jonathan ging het aan de oppervlakte over Curaçao, monumenten, opvolging en toekomstig kader. Zeker op een eiland waar veel jongeren vertrekken om elders te studeren, waar niet iedereen terugkomt, waar de samenleving vergrijst en waar organisaties moeite hebben om nieuwe mensen klaar te zetten voor midden- en hogere functies. Maar onder dat vraagstuk lag iets groters. Want opvolging is niet alleen een kwestie van opleiden, het is ook een kwestie van ruimte maken. En daar begint het op directielevel te schuren. Het eerste dilemma dat ik uit het gesprek haal is zittend kader versus potentieel aankomend kader. Of preciezer, ervaring versus toekomst. Zittend kader kent de context, kent de gevoeligheden, weet hoe dingen lopen. En zeker in een kleine gemeenschap waar formele structuren en informele relaties voortdurend door elkaar lopen, is dat zeer waardevol. Maar precies die ervaring kan ook een filter worden. En dan kan kennis van de context een reden zijn om mensen nog even te laten wachten. Nog even niet volledig te vertrouwen. Nog even niet echt verantwoordelijkheid te geven. Dit speelt niet alleen op Curaçao, maar in elke kleinere gemeenschap. Niet alleen geografisch, maar denk ook aan bestuurlijke netwerken, specialistische beroepsgroepen, academische, culturele gemeenschappen, politieke netwerken, etc. Met als kern ons kent ons. Dus ook in Nederland, en dat maakt dit onderwerp voor iedereen relevant. Aankomend kader voelt dat. Zij willen bijdragen, ze willen serieus genomen worden. Niet alleen uitgenodigd worden om mee te praten, maar ook daadwerkelijk ruimte krijgen. Anders kun je nooit leren. En dat maakt opvolging ongemakkelijk, want opvolging betekent niet alleen dat iemand anders klaar moet zijn, het betekent ook dat iemand anders objectief plaats moet maken. En dat is een heel ander gesprek. Het tweede dilemma in dit interview is integriteit versus druk. Jonathan vertelt over een situatie waarin hij als bestuurder onder politieke en bestuurlijke druk kwam te staan. Er werd van hem verwacht dat hij meebewoog met zaken die niet klopten. Vriendjespolitiek, bevoordeling, mensen laten voordringen. Dingen waar je als buitenstaander gemakkelijk zegt, daar doe je toch niet aan mee? Maar in de praktijk is dat ingewikkelder. Zeker in die kleinere gemeenschappen waar ik het eerder over had. Mensen kennen immers elkaar. Daarnaast zijn banen in zo'n gemeenschap schaars. Relaties blijven. En wie zich uitspreekt, betaalt vaak een prijs. Wat ik sterk vond, is dat Jonathan daar niet stoer over doet. Hij zegt niet, ik was de held en de rest was fout. Hij probeert zelfs te begrijpen waarom sommige mensen buigen. Economische afhankelijkheid, angst voor positie, kwetsbaar van een kleine samenleving. Hij noemt er een aantal op. Maar hij zelf koos wel. Hij hield zijn rug recht. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het kostte hem slapeloze nachten, teleurstelling en vertrouwen in mensen. En toch bleef hij bij zijn normen en waarden. En daar zit een belangrijke leiderschapsles. Integriteit is geen waarde zolang het niets kost. Dan is het gewoon een mooi woord. Integriteit wordt pas echt zichtbaar wanneer je iets kunt verliezen. Het derde dilemma is idealisme versus realisme. Jonathan spreekt over maatschappelijke bijdrage. Over monumenten niet alleen zien als gebouwen, maar als plekken die betekenis kunnen krijgen voor bijvoorbeeld wijken, ouderen, bewoners en toekomstige generaties. Hij wil duidelijk iets toevoegen aan de samenleving. Tegelijkertijd is hij niet naïef. Hij kent de beperkingen. Hij weet dat idealisme niet automatisch werkt. Dat niet elk project slaagt. Dat niet elke inspanning zichtbaar resultaat oplevert. In zijn keuze van het boek Hotel de Wereld van Frank Westerman hoor je die spanning terug. De wereld willen verbeteren, maar ook ontdekken dat de werkelijkheid taaier is dan je dacht. Want cynisme ligt dan op de loer. Je kunt zeggen, het heeft toch geen zin of grotere krachten bepalen alles. Maar Jonathan kiest iets anders. Hij zegt eigenlijk, ik verbeter misschien niet de hele wereld, maar ik kan wel mijn wereld verbeteren. En dat is iets wat iedereen zou kunnen bedenken. Nee, je verbetert niet meteen de hele wereld, maar die wereld om je heen kun je wel verbeteren. Dat is bescheiden, maar zeker niet klein. Dan de impliciete laag in dit gesprek. Die zit voor mij in de vraag, wat laat je achter? Jonathan staat op een overgang. Hij nadert zijn pensioen, maar stoppen past niet bij hem. Niet omdat hij geen rust kan nemen, maar omdat hij nog betekenis wil hebben. Zijn vraag is niet, hoe vul ik mijn tijd? Zijn vraag is, waar kan mijn ervaring nog waarde hebben? Wat kan ik nog bijdragen? Dat maakt dit gesprek zeer persoonlijk. Want opvolging gaat niet alleen over degene die komt. Nee, het gaat ook over degene die vertrekt. Kun je ruimte maken zonder jezelf overbodig te voelen? Kun je ervaring doorgeven zonder te blijven vasthouden? En kun je accepteren dat wat jij hebt opgebouwd straks door anderen wordt voortgezet en misschien anders dan dat jij het had gedaan? En dat vraagt om leiderschap. Ook naar jezelf. Dat kun je bijna niet alleen dragen. Niet het leiderschap van harde sturen, maar het loslaten met rechte rug. In dit interview zie ik ook iets terug van de stille tegenstaan, maar dan anders in sommige eerdere gesprekken. Jonathan lijkt hij niet primair buiten zichzelf te organiseren. Zijn tegenstem is een innerlijke dialoog en zit deels in zijn opvoeding, zijn geloofsachtergrond, zijn familiegeschiedenis, zijn opa in het verzet en zijn thuisfront. Het is eerder een sterk innerlijk kompas dat hem terugroept wanneer de buitenwereld gaat schuiven. Dat is waardevol, maar ook kwetsbaar. Want wie vooral op zijn eigen kompas vaart, kan veel dragen, maar draagt soms ook te veel alleen. En dan is een buitenboordmotor soms noodzakelijk om je op koers te houden. Wat kunnen luisteraars hiervan leren? Misschien dit. Leiderschap is niet alleen opvolging organiseren voor de ander. Het is ook erkennen waar jij zelf ruimte moet maken. En dan moet je uit je eigen schaduw stappen. Het is niet alleen praten over jonge professionals, talentontwikkeling of toekomstig kader. Het is ook eerlijk kijken naar de plekken die bezet blijven. Naar vertrouwen dat nog niet echt gegeven wordt. En naar verantwoordelijkheid die wel wordt benoemd, maar nog niet wordt overgedragen. En op persoonlijk niveau zijn die keuzes en die dilemma's misschien nog scherper. Blijven staan als buigen makkelijker is. Nee zeggen terwijl ja zeggen je minder zou kosten. En verantwoordelijkheid dragen voor iets dat groter is dan jezelf. Jonathan laat zien dat leiderschap niet altijd luid hoeft te zijn. Soms is het juist stil, bescheiden, op de achtergrond, maar wel met een rechte rug. En dat is precies wat opvolging vraagt. Niet alleen nieuwe mensen klaarzetten, maar zelf zo stevig staan dat je ruimte kunt maken zonder te verdwijnen. Volgende week heb ik een gesprek met Daan Kwaars. Daan begon zijn loopbaan als stagiair bij de gemeente Breda en groeide uiteindelijk door tot de wethouder aldaar. Tegenwoordig is hij directeur van Logistic Community Brabant aan de BUAS, de Brabant University of Applied Sciences, en kwartiermaker voor het EK wielrennen in 2028, zijn favoriete sport. In het gesprek met Daan ontvouwt zich een leiderschapsverhaal dat eveneens sterk geworteld is in maatschappelijke betrokkenheid, relativering en plezier in het werk, net als bij Jonathan. Wat opvalt in het gesprek is zijn praktische benadering van leiderschap. Hij ziet problemen niet als obstakels, maar juist als uitnodigen om iets nieuws te verzinnen. Innovatie vraagt volgens hem om lef, fouten durven maken en buiten de lijntjes kleuren. Juist wanneer iets niet kan, begint het voor hem interessant te worden. Zijn leiderschap kenmerkt zich door faciliteren en vertrouwen geven. Medewerkers moeten volgens hem de ruimte krijgen om zelf besluiten te nemen en hij ziet zijn rol dan ook vooral als een vangnet. Als het goed gaat, is het succes van het team. Als het misgaat, neemt hij verantwoordelijkheid. In een innovatieve omgeving verwacht hij zelfs dat een deel van het werk mislukt, omdat leren zonder fouten niet bestaat. Tegelijkertijd laat het gesprek zien dat leiderschap ook kwetsbaar kan zijn. één ervaring als wethouder waarin een gemaakte afspraak later juridisch werd aangevochten door een betrokken partij, raakte hem persoonlijk. Het was een moment waarop hij zich terugtrok om opnieuw te reflecteren op vertrouwen, intenties en menselijke dynamiek. Wat hem helpt om met druk om te gaan is relativeringsvermogen. Fietsen in de ochtend, humor in gesprekken en het besef dat politieke besluiten nooit definitief zijn, houden het werk voor hem hanteerbaar. Daarnaast had hij tijdens zijn wethouderschap een kleine groep vertrouwelingen met wie hij dilemma's kon bespreken. Uiteindelijk draait leiderschap voor hem om eerlijkheid, verbinding en plezier. Zijn drijfveer is eenvoudig. Wanneer iemand zegt dat iets niet kan, begint voor mij het denken. Wat mij opvalt in deze twee gesprekken is dat leiderschap uiteindelijk steeds terugkomt op dezelfde spanning. Vasthouden of loslaten. Beschermen of ruimte geven. Sturen of vertrouwen. Jonathan laat zien hoe opvolging vastloopt wanneer ervaring omslaat in behoud. En Daan laat juist zien hoe beweging ontstaat wanneer iemand verantwoordelijkheid durft te delen en fouten accepteert als onderdeel van groei. Twee verschillende leiders, twee verschillende stijlen, maar onder beide gesprekken ligt dezelfde vraag. Durf je ruimte te maken zonder jezelf kwijt te raken? En daar zit voor mij een belangrijk element van leiderschap. Niet in harde steunen, niet in mooie veranderplannen, maar in het verdragen van spanning zonder direct weg te organiseren wat ongemakkelijk voelt. Volgende week hoor je opnieuw een gesprek waarin die spanning voelbaar wordt. Niet als theorie, maar als dagelijkse praktijk. Van iemand die verantwoordelijkheid draagt en mens probeert te blijven. Dat is het verhaal van Daan. Tot slot heb ik nog wat vragen ter overdenking naar aanleiding van het interview van vorige week. Denk er eens over na. In hoeverre is het voor jou van toepassing? Waar houd jij verantwoordelijkheid vast die eigenlijk gedeeld kan worden? Waar bescherm jij ervaring ten koste van vernieuwing, terwijl dat eigenlijk niet nodig is? En wie spreek jij nog echt tegen zonder belang? Met wie spar jij? En wat gebeurt er als jij vandaag iets meer ruimte zou maken? Zo, dat wilde ik met je delen. Graag tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan een bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.